We gaan het woord van onze God openen in het Oude Testament. Allereerst in het Oude Testament, in het boek Jesaja. Welk hoofdstuk denkt u? 53. Jesaja 53. En daarna gaan we nog een paar versen lezen uit het Nieuwe Testament. Jesaja 53 vanaf vers 10. Het is natuurlijk een hoofdstuk om in zijn geheel te lezen, maar ik kies er nu voor om de laatste drie versen er even uit te halen. Maar het behaagde de Heere, Yahweh, hem, de knecht van de Heere, te verbrijzelen. Hij heeft hem ziek gemaakt. Als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, zal hij nageslacht zien. Hij zal de dagen verlengen en het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Hij zal verzadigd worden. Door de kennis van hem zal de rechtvaardige, mijn knecht, velen rechtvaardig maken, want hij zal hun ongerechtigheden dragen. Daarom zal ik hem veel toedelen en machtigen zal hij verdelen als buit. Omdat hij zijn ziel heeft uitgestort in de dood, onder de overtreders is gesteld, omdat hij de zonden van velen gedragen heeft en voor de overtreders gebeden heeft. We bladeren naar het Johannesevangelie, Johannes 12. Johannes 12. Vanaf vers 23. Johannes 12, 23. We vallen daar midden in een gesprek, maar ik denk dat dat moet lukken om het te begrijpen. Jezus antwoordde hun: het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, zal het verliezen, en wie zijn leven haat in deze wereld, zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen, en waar ik ben, daar zal ik mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur. Maar hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. Er kwam dan een stem uit de hemel. En ik heb hem verheerlijkt. En ik zal hem opnieuw verheerlijken. Gaan we naar hoofdstuk 13. Hoofdstuk 13. Johannes beschrijft best wat gedachten die ik vanavond wat wil uitwerken. Vanuit het Jesaja boek. Maar het komt hier terug in Johannes Evangelie. Johannes 13 vers 31. Daar zegt hem Jezus opnieuw, nadat Judas naar buiten was gegaan, toen hij naar buiten gegaan was, zei Jezus: nu is de Zoon des Mensen verheerlijkt en God is in hem verheerlijkt. Als God in hem verheerlijkt is, zal God hem ook in zichzelf verheerlijken en hij zal hem meteen verheerlijken. Johannes 17, vers 1. Dit sprak Jezus en hij sloeg zijn ogen op naar de hemel en zei: Vader, het uur is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat ook uw Zoon u verheerlijkt, zoals u hem macht gegeven hebt over alle vlees, opdat hij eeuwig leven geeft aan allen die u hem gegeven hebt. En dit is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus die u gezonden hebt. Ik heb u verheerlijkt op de aarde. Ik heb het werk volbracht dat u mij gegeven hebt om te doen. En nu verheerlijk mij, u, Vader, bij uzelf, met de heerlijkheid die ik bij u bezat voordat de wereld er was. Ik heb uw naam geopenbaard aan de mensen die u mij uit de wereld gegeven hebt. Zij waren van u en u hebt hen mij gegeven. En zij hebben uw woord in acht genomen. En nog één vers uit Johannes 19 en wel vers 30. Johannes 19, vers 30. Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei hij, het is volbracht. En hij boog het hoofd en gaf de geest. Tot zover. Ik ga terug naar Jesaja 53. Deze Johannesversen helpen ons om dat gedeelte beter te begrijpen. Jesaja 53, vers 10 tot 12. En ik wil vanavond spreken over Gods Golgotha-vreugde. Gods Golgotha-vreugde. En misschien zegt u, vreugde op Golgotha? Nou, we gaan zien dat dat een belangrijk element is. Voordat ik daarmee aan begin, wil ik even een intro maken en twee dingen zeggen. Als eerste dit. Wie een beetje bekend is met de oud-testamentische eredienst, met de tabernakeldienst, die weet dat het brandofferaltaar op een verhoging stond. De priesters, als ze daar dienst deden aan dat altaar, moesten trappen beklimmen en op een soort van verhoging deden zij dienst aan dat grote altaar. Dat betekende, als je daar als priester omheen stond, of als offeraar, degene die een offer kwam brengen, je lam kwam, je ram kwam aanbieden, dan zag je alleen de zijkant en iets van de bovenkant van het offer. Maar niemand kon vanaf beneden in het altaar kijken. En als dan het offer in geurige rook opging, dan steeg de rook ook op tot God. Logisch, want het offer was ook voor God bestemd. Met het offer van Christus is dat niet anders, broeders en zusters. Eigenlijk zien wij slechts in de evangelie de contouren van het offer van Christus. Je zou kunnen zeggen, wij zien de buitenkant. Als je op Golgotha had gestaan, dan had je het lichamelijke proces kunnen gadeslaan. Maar de binnenkant van het offer, de manier waarop de Heer Jezus zich heeft opgeofferd aan de Vader, die blijft voor ons grotendeels verborgen. En ook dat is logisch, want zijn offer was niet allereerst voor mensen bestemd, maar voor God, zijn Vader. En inderdaad, ga je weer even terug naar die tabernakeldienst, een offeraar mocht delen in de zegening van het offer. Zo mocht bijvoorbeeld de priester geregeld een huid mee naar huis nemen. En mochten de offeraars in bepaalde situaties bijvoorbeeld delen van het offer meenemen, de achterbout, borstbeen, et cetera. Nou, je zou kunnen zeggen, zo mogen wij delen van het offer van Christus genieten. Als ik denk aan de huid, dan denk ik aan de rechtvaardiging. Dat hij ons bekleed heeft met de mantel van de gerechtigheid. Als ik denk aan het eten van het vlees, wat de priesters en soms ook het volk mochten doen, dan denk ik aan het genieten van de gemeenschap met Jezus Christus. Dat hij het levende brood is. Ik weet niet waar u vanavond voor gekomen bent. Dat weet ik natuurlijk wel een beetje. Maar helemaal weet ik het niet. Ik vind het heel fijn dat u er bent. Maar het is goed om je vanavond de vraag te stellen, waarom ben ik hier? Ben ik gekomen? En dat is eigenlijk het tweede wat ik vorig wil zeggen. Ben ik gekomen om iets voor mezelf te ontvangen vanavond? Ik ben uit op een zegen. Is dat verkeerd? Nee, dat zou ik niet willen zeggen. Maar wie geestelijk groeit, ziet dat zowel het offer als ook de samenkomst van de gelovigen niet allereerst voor de gelovigen bestemd is. Het is voor God. Wij komen hier vanavond samen, tenminste ik hoop dat je dat meemaakt, om de Heer Jezus te bewonderen. En in die weg dat wij hem bewonderen en eren en huldigen en ons in hem verheugen, in die mate worden wij ook door hem gezegend. Maar het draait in de samenkomst niet om mij. Dat is best pittig om dat in sommige kringen te zeggen. Maar het is een les in geestelijke volwassenheid. Het gaat niet allereerst om mij. Het gaat om hem. Ik ben hier voor hem. De Vader wil allereerst met ons spreken over zijn Zoon. Dat is het. Hij zoekt met ons gemeenschap in Christus. Als je een beetje talig bent, ik heb jarenlang op het voortgezet onderwijs gewerkt en een taal gegeven. En daar sprak je altijd over het onderwerp en het leidend voorwerp. Dat kennen sommigen denk ik nog wel, hè? Het onderwerp en het leidend voorwerp. Nou, wij zijn vanavond niet het onderwerp van de samenkomst. Dat is hij. Wij zijn in een bepaalde zin slechts het leidende voorwerp. Wat Christus heeft gedaan, wat Christus voor de Vader heeft gedaan, dat heeft voor ons zeker wel gevolgen. Maar dat is niet het allerbelangrijkste. Het allerbelangrijkste is de harmonie tussen de Vader en de Zoon. En daarom hoop ik vanavond, in de liederen, in de gebeden, in het woord, in het avondmaal, dat je je richt op hem. Vanavond preek ik zonder al te veel toepassingen te maken. Het is echt in mijn hart om over de Heer Jezus te spreken. En als je voor hem gekomen bent, dan word je niet teleurgesteld. En ik verlang dat zijn vreugde, Gods vreugde, uw vreugde is. Dat je je vanavond kunt verheugen met de drie enige God. We gaan ons dus richten, ook vanuit Jesaja 53, op die eenheid tussen de Vader en de Zoon. Wat hebben zij samen tot stand gebracht in deze wereld? We kijken als het ware naar een schouwspel. En niet dit is het podium en dat de zaal. Maar wij zitten allemaal, ook ik, wij zitten in de zaal. En het podium is Golgotha. Daar speelt het zich af. En het is een vreugdevol schouwspel. Ik herhaal, Golgotha is een vreugdevol schouwspel. Het is niet meelijwekkend. Zoals helaas vandaag de dag vaak het evangelie, het lijdensevangelie, gebruikt wordt om medelijden op te wekken. Denk bijvoorbeeld aan de Passion. Het is de bedoeling dat we vanavond iets gaan zien van Gods vreugde. Vreugde op Golgotha. Daarom heb ik het genoemd Golgotha vreugde. Want, kijk even naar vers 10. Daar staat, het behaagde de Heere hem te verbrijzelen. En het woord behagen, dat staat vanavond centraal. Dat kun je, en dat wordt ook door heel veel vertalers gedaan, gewoon vertalen met vreugde. In het Engels, it was his pleasure. It was God's pleasure om hem, Jezus, te verbrijzelen. Dat gaat diep, hè? Dat gaat ver. Het kan ook zijn dat je vanavond daar moeite mee hebt. Dat je zegt, was dat Gods vreugde om zijn Zoon te verbrijzelen? Wat voor God dien ik? Ik hoop dat we met elkaar zo ver komen, dat we daar van harte amen op zeggen. Het behaagde de Heere, staat er. En verderop in de tekst, aan het einde van vers 10, het welbehagen van de Heere zal door zijn hand voorspoedig zijn. Gods welbehagen. Hoe moet ik dat zien? Wat zou u zeggen? Er klopt iemand bij u aan, die zegt, ja, ik heb gehoord dat u vertrouwd bent met de Bijbel en ik ben het woord welbehagen tegengekomen. Wat is Gods welbehagen? Ik denk dat veel christenen vandaag de dag met het woord niet meer overweg kunnen. Laat ik er een aantal dingen over zeggen, over dat welbehagen. Psalm 135 vers 6 zegt, God is in de hemel en hij doet al wat hem behaagt. Met andere woorden, God handelt vanuit zijn welbehagen, vanuit zijn plezier, vanuit zijn innerlijke vreugde. Dat betekent, hij is aan niets gebonden. God handelt in volkomen vrije wil en in harmonie met zichzelf. En in Jesaja 46 zegt de Heere, mijn raadsbesluit houdt stand, ik zal al mijn welbehagen doen. En het gaat gebeuren, God volvoert zijn welbehagen. Daar waar hij innerlijk, laat ik het eenvoudig zeggen, innerlijk vreugde over vindt, daar waar hij enthousiast over is, daar waar hij zich in verheugt, dat volvoert God. En hij is niet tegen te houden. Hij is soeverein in het volvoeren van zijn welbehagen, van zijn plezier. Maar wat is dan zijn welbehagen? Je kan hier zitten en je zegt, ja, soeverein, dat klinkt zo bij een beetje als een monopolist. Wat betekent dat dan? Waarin bestaat zijn welbehagen? Wat is dan zijn vreugde? Waar wordt God dan blij van? Nou, ik ga drie dingen zeggen. Waar wordt God blij van? Het eerste is, God verheugt zich in zichzelf. In zijn naam. In zijn faam. In zijn glorie. In al zijn eigen eigenschappen. En wat wil God doen in deze wereld? Schrik niet, hij wil zichzelf verheerlijken. Misschien zit je te denken, ik zeg het bewust een beetje zwart-wit, want het is een oerstevig principe in de Bijbel dat God zichzelf wil verheerlijken. Misschien zit je te denken, je zegt, dat klinkt gevaarlijk. Als een mens dat zou doen. Als een mens dat zou doen. Dat neigt naar narcisme. Misschien dacht u het wel. Hoe zit dat met God? Hij wil zichzelf verheerlijken? Nou, wat mij ooit geholpen heeft toen ik diezelfde vraag had, is dat iemand tegen mij zei, God is volmaakt goed. Voor 500% goed. En als God zichzelf verheerlijkt en zichzelf openbaart en zijn welbehagen volvoert, dan is iedereen, mens en beest en heel de schepping, daarmee gezegend. Want niemand is als hij. Laten we onze menselijke gedachten over God alsjeblieft laten varen. En zien dat als God zichzelf openbaart, dat dat alleen maar shalom, vrede, goede tierenheid, harmonie brengt. God verheugt zich in zichzelf, dat is één. Het tweede waar God zich in verheugt, dat is in zijn zoon. Hij heeft gezegd, Matthäus 3, toen Jezus gedoopt werd, openlijk een stem uit de hemel, in hem is al mijn welbehagen. De zoon, Jezus Christus, is het bezit van de Vader. Voordat alles er was, was Christus er. Hij was, zegt Spreuken 8, vaders lievelingskind. En hij speelde voor zijn aangezicht. Hij was de bron van Gods blijdschap. Als, ik kan me nauwelijks voorstellen hoe het in de eeuwigheid eruit gezien heeft, maar ik probeer maar Spreuken 8 te vertalen. Als de Vader zijn zoon zag in het aardrijk, staat daar. Dan zag hij in zijn zoon zijn volle blijdschap. Maakt u het nog mee? En daarbij kun je zeggen, wie de zoon is, wat je in de zoon ziet, dat zie je in de vader. Want Hebreeën 1 vers 1 zegt dat het beeld van de vader in de zoon is uitgedrukt. God verheugt zich in zijn zoon. Toen Jezus op aarde was, heeft de Vader hem nauwkeurig gevolgd. En tussen die twee was een volkomen gemeenschap en ze hebben zich in elkaar verheugd. 3. God verheugt zich in zichzelf, in zijn zoon en God verheugt zich in zijn schepping. De wereld, alles wat God geschapen heeft, dat komt iets dichter bij ons, hè? Bestaat voor hem. Het is Gods atelier waar wij met elkaar in verkeren. En alles wat hij geschapen heeft. Vanmorgen zaten wij te ontbijten. We hebben wat van die nootjes buiten aan een boom hangen. Voor de vogels. En er zaten twee koolmeesjes op. Die zaten daar 10 minuutjes en samen met onze 2 oudste jongens zaten we daar naar te kijken. Die kleuren, die kleurtekening. En ik zei tegen mijn oudste jongen, ik zeg, waarom heeft God gewoon niet alle vogels grijs gemaakt? Moet je nou zien? Dat gaat van lichtgeel naar donkergeel, naar lichtgroen, naar donkergroen. Zwart-wit kopje. En dan die vleugeltjes. Ja, dat is deel van Gods atelier. God zegt, ik toon je mijn glorie in een koolmees. Dat is wie ik ben. En dan heb je het maar over zo'n koolmees. Maar dat geldt voor de hele planeet. Voor de aarde, de zeeën, het land. Kolossen van walvissen. Kleine spinnetjes. Dat alles bestaat om de eer van zijn naam. En het ultieme van zijn schepping, dat weet je, dat weten we, is de mens. Van de mens staat dat hij de mens schiep naar zijn gelijkenis. Met andere woorden, God legde zijn eigen afdruk, zijn beeld, zijn profiel in de mens. Waarom? Waarom deed hij dat? Waarom legde God zijn profiel in jou? In u? Omdat hij in ons iets van zichzelf wilde zien. Hij wil zichzelf verheerlijken. En juist in de mens wil hij zijn hart en zijn glorie tonen. Al die mensen werden geschapen voor hem. En die waren voor zijn zoon bestemd. Waarom? God stelde Adam aan als onderkoning. Regeer en heers over de schepping. God wilde samen met de mens regeren. Hij als koning, als heer. En de mens met wie hij samenwerkte. Wat een gedachte. God die samenwerkt met de mens. En deze dingen, je zou kunnen zeggen deze 3 dingen, dat is nog maar in hoofdlijnen. God verheugt zich in zichzelf, in zijn zoon en in de schepping en wel bijzonder in de mens. Deze 3 dingen vormen zijn welbehagen. Dat zijn de contouren van waar hij zijn vreugde in vindt. En nu voel je het aankomen. Hier stoten wij, of hier lijkt God te stoten op een diep probleem. Probeer dat te volgen. Want wij weten, dat hoef ik u vanavond hier niet te vertellen, dat deze mensen, deze geschapen mensen, tot zondaars verworden zijn. Los van God en gericht op zichzelf. En vergis je niet, ik wil dat vanavond nog een keertje zeggen, niet zozeer om u te beschuldigen, maar om het probleem te schetsen. De zonde staat lijnrecht tegenover Gods glorie. Romeinen 3, 23 zegt, mensen missen van nature, dus zoals ze geboren worden, de heerlijkheid van God. Ze missen het essentiële, namelijk de afhankelijkheid en de liefde en de onderworpenheid aan hun schepper. Juist dat is in de zondeval verloren gegaan. Ze schieten ernstig tekort in het prijzen van hun schepper. En ze hebben de aanbidding van hem, ik heb het over de mens, ik heb het over u en ik, van nature. Ze hebben de aanbidding van hem, door wie alles bestaat, ingeruild voor de aanbidding van zichzelf. Om maar even concreet te maken, de mens is geneigd. Een nieuw huis, een mooie vakantie, een indrukwekkend cv, een snellere pc, een gelukkig gezin, een comfortabel leven te aanbidden boven de schepper die te prijzen is tot een eeuwigheid. En deze dingen die ik net opnoemde, dat ligt ver, ver, ver bij Gods bedoeling vandaan. Ver bij Gods welbehagen. En hiermee hebben we het probleem omschreven. God heeft een probleem. Echt niet hoor, hij heeft geen probleem. Maar zo lijkt het. Enerzijds heeft God een volk, mensen in liefde uitgekozen. En anderzijds besmeuren diezelfde mensen zijn glorie met zonde. En die twee welbehagensidealen van God. Zijn liefde voor zijn eigen majesteit. En anderzijds zijn liefde voor zondaren, die twee, die lijken met elkaar in botsing te komen. En als je, al lezend in de Bijbel, broeder, zuster, als je niets van dit drama, van deze spanning aanvoelt in de Bijbel, dan ken je waarschijnlijk ook de diepte van het evangelie niet. Want die twee idealen, die lijken elkaar te gaan vermoorden. Gods liefde voor zichzelf en Gods liefde voor zondige mensen. Dat kan niet samengaan. En je zou bijna kunnen denken, als je de Oud-Testamentische geschiedenis leest, dat loopt echt uit op een fiasco. God moet zijn schepping loslaten en hij moet afdruipen. Mislukt. En de finale van deze grote wedstrijd, van deze spanning, zo wil ik het even schilderen. Die grote finale, die wordt gestreden op Golgotha. En Jesaja beschreef die finale al 700 jaar daarvoor. En wat blijkt? Het is geen uit de hand gelopen plan, maar vraag mij niet hoe het zit. Een welbewust samenspel tussen de Vader en de Zoon, waardoor Gods welbehagen op een nog veel diepere manier wordt gerealiseerd. Misschien zeg je, oké, het komt dus samen op Golgotha. Wat vindt daar dan plaats? Hoe ziet die finale er dan uit? Hoe worden die twee idealen in harmonie gebracht? Liefde voor zondaren en liefde voor Gods majesteit en heiligheid. Weet je wat daar plaatsvindt? Jesaja zegt het profetisch. Kort en krachtig. Daar vindt de verbrijzeling van Gods Zoon plaats. De bron van Gods blijdschap. En de verbrijzeling, dat betekent, broeder, zuster, niets anders dan de verplettering. We zien de Vader en de Zoon, beide volkomen vrijwillig, volkomen doelbewust samenwerken om het welbehagen, die diepe vreugde van God, ten uitvoer te brengen. Niet is de een slachtoffer en de ander dader. Beide werken vrijwillig en doelbewust met algehele overgave aan dat grote plan van Gods welbehagen. Zowel de Vader als de Zoon. Hoe dan? Wat gebeurt er dan? De Vader, zo zegt een Engelse vertaling, breekt de Zoon. En de Zoon laat zich breken om het volmaakte offer te brengen. Ooit was een Amerikaanse evangelist. Die predikte in een gevangenis met allemaal behoorlijke boeven. Die zaten voor zijn gehoor. Ik zal niet zeggen dat dat vanavond ook zo is. Maar in die gevangenis was het zo. Mannen die een lange gevangenisstraf hadden uit te zitten. En hij preekte over Golgotha. Met deze mannen. En ze waren vol aandacht. En op een gegeven moment stopte die. En stelde die deze vraag. Wie heeft de Zoon van God gebroken? Wie heeft Jezus gedood? Nou, die mannen moesten niet lang nadenken. Ze zeiden criminelen. Zoals wij. Misschien een TBS'er. Misschien zijn haters. Misschien corrupte rechters. Nee, zei die evangelist. Er is er maar één. Dat is zijn eigen Vader. Die gevangenen snapten daar helemaal niets van. Hoe kon God, die beweert goed te zijn, zijn zoon doden? Niet in een driftbui, want God is volmaakt, maar wel bewust. En hoe kon een liefdevolle heiland, de zoon van God, zich niet gedwongen, maar vrijwillig overgeven in de handen van een verbrijzelende vader? Die mannen snapten daar niets van, die gevangenen. Zij wisten er alles van wat het betekent om een wrede vader te hebben. Criminaliteit komt nogal eens voort door gezinsproblemen. Hoeft niet. Maar er waren er onder die gevangenen die hadden vaders gehad die hen gebroken hadden. Uit frustratie, uit onmacht. En nu lijkt die God van de Bijbel hetzelfde te doen met zijn nota bene onschuldige zoon. Voel je de spanning? Ik hoop dat deze spanning voor jou niet, voor u niet gewoon is. En die evangelist legde hen uit dat God de Vader dit deed om de dissonantie, de spanning tussen de liefde voor zijn glorie enerzijds en de liefde voor zondaren anderzijds weg te nemen. Om die twee bij elkaar te brengen. En dat door het offer van de Zoon. Je zou kunnen zeggen, op het kruis komen genade en waarheid samen. Het kruis is een manifestatie van Gods liefde. En het is tegelijkertijd een manifestatie van Gods recht. Want God gaat niet voorbij. Hij schuift de zonde niet zomaar onder het tapijt. Zou je zo'n vader willen? Zou je zo'n vader willen die de zonde zomaar onder het tapijt schuift? Daar voel je je op de duur onveilig bij. Want hij is onrechtvaardig. Nou, God zegt, hier is mijn rechtvaardigheid. En hier is mijn genade. En ik breng ze samen op één plaats. Beter gezegd, in één zoon. Mijn eigen zoon. Maar het kost hem het leven. Maar, zeiden die gevangenen, welk doel dient dat dan? Wat levert dat dan op? Waarom doen ze dit vrijwillig? Je zou kunnen zeggen, waarom kijken wij vanavond naar dat schouwspel? En ik voel me vrij om het kruiswerk van de Heer Jezus uitvoerig te schilderen. Want wie van u geestelijk is en de Heer Jezus lief heeft, die kan daar niet genoeg over horen. Want Paulus zegt tegen de Galaten, wie heeft jullie betoverd? Hij zegt, ik heb Christus onder jullie gepredikt, alsof hij onder jullie gekruisigd was. Met andere woorden, als was Jezus in Galatië gekruisigd. Zo heb ik hem gepredikt. En wij moeten bij het kruis stilstaan, waar Gods recht en Gods liefde elkaar ontmoeten. Terug naar die vraag van die gevangenen. Waarom deden ze dit? Wat levert dat dan op? Waar leidt dat dan toe? Als Gods liefde en Gods waarheid met elkaar in harmonie worden gebracht. Nou, daarvoor wil ik naar die drie versen. En ik wil eigenlijk met u nadenken over enerzijds de kosten en anderzijds de baten. Voor degenen die in de financiële wereld werken, die kennen die termen. De kosten en de baten. Wat waren de kosten van Golgotha? Eerst heb ik al gezegd. Trouwens van beide, van de kosten en van de baten noem ik achter elkaar vijf dingen. Die kun je bij wijze van spreken tegenover elkaar zetten. Het eerste van de kosten is, Jezus werd volgens vers 10a verbrijzeld. Dat is het eerste. Iemand heeft gezegd, een uitlegger, verbrijzeling in het Oude Testament houdt in vermalen tussen twee molenstenen. Toen ik dat voor het eerst hoorde, toen heb ik daar een tijdje over nagedacht. De zoon is verbrijzeld, vermalen tot niet gemaakt, als tussen twee molenstenen. En het tweede deel van die eerste regel uit vers 10 zegt, hij heeft hem ziek gemaakt. De vader heeft zijn zoon ziek gemaakt. Een andere vertaling zegt, hem intense pijn gedaan. Dat is het eerste. Wat waren nog meer de kosten? 2. Jezus zelf, niet zijn vader, er staat in vers 10b, als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben. Jezus stelde zichzelf tot schuldoffer. De vader maakte hem niet tot schuldoffer, ook dat is waar. Maar hier zegt Jesaja, de knecht zal zichzelf tot een schuldoffer brengen. Tot een schuldoffer stellen. Nou, wie thuis is, weet dat dat Joodse offertaal is. Het schuldoffer. Je vindt het in Leviticus 5 uitgebreid omschreven. Wat betekent het dat Jezus tot schuldoffer werd gesteld? Eén van de kosten. Nou, het schuldoffer, Leviticus 5 zegt, dat werd gebracht. Je kunt het nalezen. Als er schade was toegebracht aan de heilige dingen van Yahweh. Een diefstal, een verontreiniging. Dan moest er een restitutieoffer plaatsvinden. Een schadeloosstelling. En een kenmerk van dat offer was, het offer was 100%. Dus alles wat beschadigd is, moet volledig worden terugbetaald. Plus 1/5. Je zou kunnen zeggen 120%. Jezus besloot, wel bewust op Golgotha, ik ben het schuldoffer. Ik heb niets geroofd. Psalm 69 zegt, wat anderen geroofd hebben, moet ik terugbetalen. En hij betaalde meer dan dat. Hij gaf, om het zo te zeggen, de volle 120%. Hij stelde, let op die, het is zo'n bekende zin. Ik dacht nog in de voorbereiding, dit weten ze allemaal al. Maar ik heb er zelf zoveel van geleerd. Hij stelde zijn ziel tot schuldoffer. Ziel, dat is zijn persoon. Zijn wezen. Zijn hele mens stelde hij tot schuldoffer. Jezus gaf dus niet alleen zijn lichaam. Jezus gaf zijn ziel. En je ziet het ook in Gethsemane. Als Jezus worstelt. Dat is op dat moment helemaal geen lichamelijke worsteling. Maar hij wordt innerlijk doodsbenauwd. En hij zweet druppels bloed. Waarom? Omdat hij zijn ziel, zijn denken, zijn geest volkomen onderwerpt aan de Vader. En we kennen die worsteling van Gethsemane. Waarin de Heer Jezus trouwens ons ook een geweldig voorbeeld geeft van hoe om te gaan met wegen waarin Vader je kan brengen. Hoe om te gaan met strijd en kastijding in je leven. De Heer Jezus, hij roept daar allereerst, hè, Vader, als het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij weggaan. Dat was geen zonde, hij was zonderloos. Maar dan kiest hij bewust vanuit zijn wil, maar niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Daar stelt hij zijn ziel tot een schuldoffer. Hij werd niet gedwongen. Bewust onderwierp hij zijn wil aan de wil van de Vader. Vers 11 zegt, als het derde. Hij leverde een moeitevolle inspanning van zijn ziel. Dat is een beetje hetzelfde. Hier zie je de grote angst en zijn verschriktheid. Hij was altijd op de Vader gericht, maar kwam dus in een dodelijke strijd terecht. Een psychische strijd. Wij lazen uit Johannes 12, waar Jezus zegt, nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Stel dat je dat meegemaakt had. De heiland naast je, op weg naar Golgotha. Nu is mijn ziel in beroering. En wat zal ik zeggen? Vader, verlos mij uit dit uur? Vraagteken? Nee, hierom ben ik in dit uur gekomen. Vader, verheerlijk uw naam. En Jezus wist wat dat betekende. Verheerlijk uw naam. Anders gezegd, Vader, handel volgens uw welbehagen. Doe wat uw glorie verheerlijkt. Vader, ga uw gang. Ik geef mijzelf aan u. 4. Jezus heeft zichzelf op het diepst vernederd. Wat zegt het einde van vers 12? Hij is onder de overtreders geteld. Dat is letterlijk vervuld op Golgotha. 2 naast hem. Het is zo'n bijzinnetje. En er werden er twee met hem gekruisigd. Vervulling van de profetie. Op het diepst vernederd. Naast twee moordenaars. Met wie die samen gerekend werd. Hij heeft de zonden, zegt het einde van vers 12, van velen gedragen. Met andere woorden, de vergelding kwam op hem. Als was hij, Luther zegt dat ergens, hè, in zijn commentaar over de gelaten brief. Op Golgotha stierf de allergrootste zondaar aller tijden. Ik huiver om zijn woord in mijn mond te nemen. Want hij was volmaakt zuiver. En toch heeft God hem daar tot zonde gemaakt. En als laatste, hou je het nog voor mogelijk? Dat zinnetje van Jesaja 53, die laatste zin. En voor de overtreders gebeden heeft. Dat is onze heiland ten voeten uit. Ik zou echt willen zeggen, wat heb je op deze mens tegen? Ja, de natuurlijke mens heeft heel veel op hem tegen. Maar wie door de knieën gaat en wie zijn trots laat varen en zijn faillissement erkent, die vindt in Jezus de allergrootste schat. Amen. Dat was 4. Jezus heeft zich op het diepst vernederd. En als laatste. Het dieptepunt van Jesaja 53. Daarom komen we vanavond samen. Vers 12b. Hij stortte zijn ziel uit tot in de dood. Hij had een moeitevolle inspanning. Maar dat was niet alles. Op het kruis, zei hij op een gegeven moment welbewust. Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Ik stort mijn ziel uit in de dood. Jezus werd niet gewurgd. Jezus gaf zich over in de verbrijzelende handen van zijn vader. Die zichzelf in zijn zoon verheerlijkte. Vijf dingen die het Jezus kostte. Daar had 5 keer mijn naam moeten staan. Maar we hebben Jezus gevolgd. En we zien dat de naam van hem er staat. En daarom zijn we hier vanavond samen. We zijn onder de indruk van zijn lijden. We voelen de diepte aan van wat hij heeft gedaan. Van zijn overgave aan de Vader. Maar we staan erbij en we kijken ernaar. En we kunnen alleen maar zeggen, dank mijn heiland voor uw lijden. 1000 maal, o Heer. Ik ga vrij uit. Dit is een bevrijdenismaaltijd die hier voor ons staat. Ik ga vrij uit. Ik rond af. Misschien zeg je, ik zit toch nog steeds met een vraag. Ik vind het indrukwekkend, maar ik zit nog steeds met een vraag. Dat dit nodig was om zondaren met God te verzoenen, dat geloof ik. Maar hoe kon God zich nou verheugen over dit gebeuren? Hoe kon God nou behagen vinden, vreugde scheppen in deze gruwelijke dood van zijn zoon? Ik kan me die vraag voorstellen. Ik denk dat er meer te zeggen is, maar dat voert te ver vanavond. Ik denk dat het onder andere hiermee samenhangt. En ik noem weer 5 dingen. Ik hoop dat het u als muziek in de oren klinkt. Het eerste is, de Vader wist dat door dit offer, vers 10 d, het einde van vers 10, het welbehagen van God zijn voortgang vindt. God wist de harmonie tussen God en mens gaan hersteld worden. God kan, dat zag de Vader, hè? Het gaat nu nog niet, het gaat vanavond niet over ons, sorry. Het gaat vanavond over de Vader en de Zoon. God, weet je wat God zag? God zag, nog even, en ik kan weer ongestoord met schuldeloze, zondeloze, gerechtvaardigde, geheiligde mensen van mijn welbehagen omgaan. Nog even, en ik kan mijn hart weer delen met mijn schepselen. Niets staat er meer in tussen mij en mijn schepselen. Ik kan mijn plannen realiseren. Mijn vreugdevolle plannen, die uiteindelijk uitmonden. Dat God zijn tent zal opslaan bij de mensen. En dat ze zullen zeggen, wij zijn uw volk. En dat hij zal zeggen, en ik ben jullie God. En niets staat er meer tussen ons in. Dat zag de Vader. En daarom behaagde het hem. Weet je waarom het de Vader nog meer behaagde? De tweede reden. Hij wist, de Zoon, vers 10c, zal de dagen verlengen. Waar heeft dat mee te maken, denkt u? Wat ziet u daarin? Dat de Zoon de dagen zal verlengen. Hij zal opstaan. Jezus, de Vader heeft dat gezien. Hoewel zich daar een gruwelijk schouwspel afspeelde, heeft de Vader gezien. Mijn Zoon zal straks, binnen enkele dagen, met kracht bewijzen de Zoon van God te zijn door de opstanding uit de doden. En het is niet mogelijk dat de weeën van de dood hem in het graf zouden houden. God laat niet toe, zegt Psalm 16, dat zijn heilige ontbinding ziet. En God verlaat zijn ziel niet in het graf. Mijn Zoon zal straks in glorie opstaan. Die paasmorgen. Voor ons is het geweldig. Maar wat denk je dat het voor de Vader betekende? Dat de banden van de dood gebroken zijn. En dat Jezus daar in glorie herrees. Maria Magdalena die kon het niet geloven. Maar de vreugde voor de Vader was nog veel groter. Dat zijn Zoon in glorie opstond. Hij zal de dagen verlengen. Dat heeft de Vader gezien. En daarom behaagde hij Jezus dood. 3. Het derde van de baten. Vers 11b. Er staat, wat een diep vers. Hij zal verzadigd worden. Om de moeitevolle inspanning van zijn ziel zal hij het zien. Als je een HSV hebt, staat daar een voetnoot. En die voetnoot betekent, zal hij het licht zien. Staat er letterlijk in het Hebreeuws. Met andere woorden, Jezus zal het licht aan het einde van de tunnel zien. En hij zal verzadigd worden. Jezus zal ervaren, hierin vind ik mijn volle vreugde. Dat ik mijn Vader genoeg kan doen. En dat er harmonie tussen hem en zijn schepselen hersteld wordt. Ik vind mijn volle vreugde in de gehoorzaamheid aan mijn Vader. Maar dat is niet alleen. Het welbehagen vindt voortgang. De Zoon zal de dagen verlengen. 3. De Zoon zal verzadigd worden. Maar 4. Dat niet alleen. Hij gaat ook zaad zien. Anders gezegd, vers 10c. Hij zal nageslacht zien. Jezus dood brengt een geweldig leven voort. En ik hoop dat je van harte kan zeggen, zoals je hier vanavond op je stoel zit, het bewijs ben ik. 20 eeuwen later. Het brengt een geweldig leven voort. Jezus krijgt geestelijke nakomelingen. En vanavond, 20 eeuwen later, zegt ieder die de Heer Jezus van harte lief heeft, het is door zijn dood en door zijn opstanding dat ik ben wie ik ben. Hij zal zaad zien. Zijn dood gaat een gegarandeerd loon opleveren. En Jezus zei al vooraf, hij leefde in geloof. Vader, de mensen die u mij gegeven hebt. Jezus wist precies waarvoor hij het deed. Dat zij die u mij gegeven hebt, bij mij zijn. Bad hij in Johannes 17. En ik denk dat wij ook historisch gezien kunnen zeggen, de jaartelling is erop afgestemd. Er zijn velen die het vandaag ontkennen, maar Jezus dood is de scharnier geworden in de geschiedenis van de mensheid. Er is eeuwig goddelijk leven in hem te verkrijgen. En hij zal, dat vind ik zo mooi, dat bemoedigde mij in een tijd dat ik geen geloofzekerheid had. 10 jaar geleden, dit vers. Hij zal velen rechtvaardig maken. Velen! Dat is niet voor een handjevol. Er wordt een groot volk. Uit de Joden. En uit de heidenen. En tot slot. Het vijfde baat. Jezus krijgt dus zijn gegarandeerde prijs. En wat wordt de kroon op die prijs? Dit is een profetisch tintje, broeders en zusters. Vers 12. De Vader zegt, ik zal hem, de Zoon, veel toedelen. En machtigen zal hij verdelen als buit. De Vader gaat hem veel geven. Wat? Alle macht in hemel en op aarde. Dat is nu al het geval. Hij zit op de troon, onzichtbaar voor de wereld. Voor de gelovigen is hij met het geloofsoog zichtbaar. En wij erkennen, hij is met ons alle dagen. Hij heeft alle macht in hemel en op aarde. Daarom weten we ons veilig. Daarom weten we dat we veilig aan zullen komen. Maar dat is nog niet alles. De Vader heeft hem meer gegeven. De Vader heeft hem een heerschappij gegeven. Want hij gaat de machtigen verdelen als een buit. Wat gaat er gebeuren? Dit wordt een volle werkelijkheid als het koninkrijk aanbreekt, het vrederijk. En elke knie voor hem buigt. Degene die nu het hardste schreeuwen, hun tong zal belijden. En ze zullen hem erkennen. Hem erkennen als de Kyrios, als de Zoon van God, opgestaan uit de dood. Psalm 2 zegt, de Vader tegen de Zoon, eis van mij. Zoon, vraag mij, eis van mij. En ik zal u de heidenvolken als uw eigendom geven. De einden van de aarde. Dat krijg jij in je hand. De einden van de aarde als uw bezit. Als Jezus regeert in gerechtigheid. Toen werd hij bespot door een koning als Pilatus. Een gouverneur. Door de wereld. En door de godsdienst. Caiaphas en de trawanten. Maar de rollen worden binnenkort omgedraaid. En dan zal degene die doorstoken is, erkend worden. Israël zal hem zien, voor hem buigen, hem als Messias aanvaarden. En heel de wereld zal moeten erkennen. Zal moeten. En wij doen het met een vrijwillig en een vreugdevol hart. Dit is Gods welbehagen. Dat Jezus Heer is. Ik heb je vanavond, ik heb u vanavond, iets over de Heer Jezus willen vertellen. Wie kan doorgronden wat er in het offer op Golgotha heeft afgespeeld? Jesaja zegt er 700 jaar van tevoren een aantal dingen profetisch over. Maar wat kunnen we daar al veel uit halen? Ik wil u een laatste vraag stellen. Ik weet van één man die onderaan het kruis stond. En Jezus klaarblijkelijk heeft zien lijden en zien sterven. Die heeft dit schouwspel wat wij vanavond vanuit het woord hebben overdacht met eigen ogen gezien. Die hoofdman. En toen Jezus de geest gaf, zijn ziel uitstortte in de dood, riep die in één zin uit wat hij in de heiland zag. Hij zei, waarlijk, waarlijk, deze mens was Gods zoon. Wat denk jij van hem? Het is vanavond. Laat ik het cru zeggen. Het is buigen of barsten. Of je ziet alles in hem. En je geeft je volledig. Of je keert je vol afschuw af. En kiest ervoor om jezelf te verharden. Je komt vanavond of dichter bij de heiland. Of verder van hem weg. En als er mensen onder ons zijn die de Heer Jezus niet persoonlijk kennen. Die niet zeker weten dat hun zonden geborgen zijn in dat kruisoffer. Dan zou ik je willen vragen. Wat moet de Vader nog meer doen? Hij zegt, dit is mijn geliefde zoon. Luister naar hem. Val op je knieën. Zie dat hij alles heeft gedaan. En kroon hem met de liefde van je hart. En zien, zoals wij dat nu gaan doen. Mijn Jezus, ik houd van u. Ik noem u mijn vriend. Ja, de harmonie is hersteld. Want u nam de straf op u die ik had verdiend.